Vandaag in de podcast bespreek ik de laatste twee stappen van het 7-stappenplan, de methode van Emotie Eten de Baas, met Sanne Kramp, Emotie Eten de Baas specialist in Groningen. Wij hebben met een reeks over het 7-stappenplan je willen inspireren en motiveren om het emotie eten aan te pakken. We zijn ook gegaan voor herkenning en erkenning. Want wij weten dat er op overgewicht en obesitas nog steeds een stigma hangt. Helemaal als je als gevolg daarvan een slechte relatie met eten ontwikkelt. Maar we zijn nog niet uitgepraat hoor. We hebben ontzettend veel leuke ideeën om een podcast nog over op te nemen. En laten we daarmee alsjeblieft het stigma doorbreken. Welkom bij Liefde in plaats van Chocola. Oké, welkom Sanne. Vandaag de podcast samen met jou, Sanne Kramp, een van de specialisten van Emotie Eten de Baas. En vandaag gaat de podcast over stap 6 en stap 7 van het 7-stappenplan. Dus we zijn eigenlijk bij het einde van het stappenplan. Jij bent een van de specialisten van Emotie Eten de Baas, dus ik geef jou nu even kort het woord om iets te vertellen.
Ja, nou, leuk om hier aan deel te nemen vandaag. Ik ben dus Sanne Kramp en werk als diëtist en toegepast psycholoog en Emotie Eten de Baas specialist. En dan heb ik een praktijk in Groningen. En richt me zowel individueel als groepsverband op mensen die last hebben van emotie eten. En help ze op weg richting een gezonde relatie met eten en zichzelf.
Nou, dat klinkt goed.
Ja. Ja.
Hey, en je zegt ook inderdaad van een gezonde relatie met eten, maar ook een gezonde relatie met zichzelf. Want zegt dat iets over een gezonde relatie met jezelf als je een emotie-eter bent? Hebben mensen vaak in jouw praktijk daar moeite mee?
Ja, dat merk ik wel. Ja, omdat deze stap ook vandaag, 6, gaat ook over je stilstaan bij wat je eigenlijk echt nodig hebt. En wanneer je geneigd bent om je emoties van onrust of spanning of stress te dempen met eten, dan kom je daar eigenlijk heel moeilijk bij wat je echt nodig hebt. Want dan demp je dat die lastige gevoelens met eten en dan ga je maar door. Ga je weer door. En dan weet je eigenlijk helemaal niet ten eerste wat je echt voelt, maar dus ook zeker niet wat je eigenlijk echt nodig hebt en wat er aan de hand is.
Nee, en daarom zeg je ook van op het moment dat je dus aan de slag gaat met het emotie eten, ga je uiteindelijk dus ook wel echt ook aan de slag met een stukje van jezelf en hoe je met jezelf omgaat. En niet alleen met dat eten dus.
Ja.
Hey, ik geef altijd even een korte terugblik, hè, zodat de luisteraar ons nog volgt. En dat heb ik bij de vorige podcasten elke keer ook gedaan. En eigenlijk is het zo dat we stap 1 tot en met 3 besproken hebben. Waarin je dus inderdaad aan de slag gaat, hè, met de situaties waarin je eet. Het gevoel wat daar eigenlijk aan ten grondslag ligt. En wat je nou eigenlijk het allerliefste zou willen. Hè, dus met welke behoefte daar misschien wel onder zit. Hè, met andere woorden. En dat heb ik toen ook een paar keer herhaald. Als honger niet het probleem is, is eten niet de oplossing. Hè? Dat is een beetje onze lijfspreuk geworden binnen Emotie Eten de Baas.
Ja.
En ik heb toen ook aangegeven in die podcast. Van, ja, dit is het stukje waarbij je mensen eigenlijk inzicht geeft. Hè? Van waar het door ontstaat. En de vorige podcast ging inderdaad over de eerste stappen die je kan zetten om niet alleen dat inzicht dus te hebben, maar ook echt in actie te komen. Dus de eerste stappen naar gedragsverandering. En vandaag gaan wij het hebben over stap 6 en 7. En die gaan veel meer inderdaad, wat je al zo mooi zegt, over de eerste stappen van gedragsveranderingen zijn waarschijnlijk gelukt. Hè? Mensen hebben succes ervaren. Maar mensen hebben natuurlijk ook wel weer wat terugval ervaren. Tenminste, zo is dat vaak bij mij in de praktijk wel. Ik weet niet of je dat herkent.
Ja, zeker. Ja, het is hartstikke lastig en steeds belangrijk om ook naar die allerkleinste stapjes te kijken die ze al wel doen en kunnen doen.
Precies, en dat is een beetje vallen en opstaan. Hè? En uiteindelijk kom je dan tot dat gesprek van, oh ja, die behoefte die je eigenlijk bij stap 3 al had uitgevraagd. Hè? Van wat zit er nou onder bij jou? En dat kunnen verschillende dingen zijn. Wat wil je daarmee gaan doen? Hè? Dan kom je eigenlijk een beetje op dat stukje. En dan ga je dus al veel meer van de relatie van eten naar de relatie met zichzelf. Eigenlijk best wel heel mooi omschreven zo, toch?
Ja, absoluut. Ja,
mooi onderscheid. Ja. Oké, en waar lopen mensen in jouw praktijk dan tegenaan, Sanne? Wat zijn dan de thema's die jij hoort?
De thema's die ik hoor is dat zij bijvoorbeeld, hè, als ze thuiskomen na een drukke werkdag en dan heel erg moe zijn of zich wat onrustig voelen, of vaak dan dat ze dan eigenlijk behoefte hebben aan rust of energie of een stukje waardering, dat er dan onder kan liggen.
En bij stap 6 nodig je dus eigenlijk uit om te kijken hoe kan jij dus structureel wat meer rust krijgen in je leven? Of hoe kan jij ervoor zorgen dat je dus wat meer waardering kan krijgen in jouw leven? Klopt dat?
Ja, en dan is het, ja. Dan maak ik het altijd heel klein ook door het, dat is mooi aan dit stappenplan, dat je heel concreet situaties maakt. Dus als je dan thuis komt uit je werk en je voelt heel moe en onrustig. En we hebben nu geconstateerd in die andere stappen dat eten op dat moment niet die behoefte aan rust vervult. Wat is de eerste kleine stap wat jij morgen kan doen als je uit je werk komt om die behoefte aan rust te vervullen zonder te eten? Ja. En wat is de eerste kleine haalbare stap voor jou wat je zou kunnen gaan doen morgen? Door die vraag te stellen, zet je de cliënt ook aan het denken van waar ze mee kan gaan oefenen.
En lukt dat dan?
Nou, dat is de vraag. Het antwoord wat vaak gegeven wordt, kan al vrij groot zijn. Hè? Van, dan moet ik even een uur voor mezelf hebben. Of ik ga even sporten of naar buiten. En dat is op zich heel mooi om daarnaar te kijken. Maar als het dan dus niet lukt, dan is het doel te hoog gegrepen. Dus dan maken we nog weer wat kleiner. Van, is het mogelijk om bijvoorbeeld uit je werk en je hebt die behoefte aan rust, om even 3 tot 5 minuten jezelf terug te trekken boven op je kamer. Of even 3 tot 5 minuten nog even dat ommetje buiten te maken. Om even die behoefte aan rust te vervullen. Om die stap zo klein mogelijk te houden.
Ja, dus wat jij eigenlijk ook heel erg herkent, is dat mensen die gaan heel erg groots denken. Zeg maar, dat is een groot probleem en dat moet ik ook groots aanpakken. Of dan moet ik misschien wel mijn hele levensstijl omgooien. Of misschien minder gaan werken. Allemaal grote thema's die lastig zijn.
Ja, want deze behoeften zijn ook niet altijd direct te vervullen. Waardering of liefde zijn ook wel van die behoeftes die eronder kunnen liggen. En dat is ook niet direct op te lossen, die behoeften. Dus alleen al hierbij stilstaan en jezelf de vraag stellen hoe ik nog meer die behoefte kan vervullen, kan al, en dat uitspreken kan al een eerste stap zijn, het delen daarvan.
Ja, precies, want zoals ik het eigenlijk ook wel ervaar, ik weet niet of je dat ook wel herkent, is dat dit ook wel het stap is waarin je volledig gaat stilstaan bij dat kwetsbare stuk van ze. Hè? Tenminste, zo ervaren ze het vaak wel heel sterk. Hè? Van, het is een heel kwetsbaar stuk voor mij, die behoefte aan waardering, liefde, wat jij ook al noemt, rust, aandacht. Als wij dat zo opnoemen, en ik denk dat de luisteraar dat bijna wel kan erkennen, dan zijn dat natuurlijk hele legitieme behoeftes. Ook heel menselijk, hè?
Zeker.
Op zo'n moment, als je bij stap 6 komt, dan merk je wel hoe kwetsbaar iemand daar ook in is. Is dat jouw ervaring ook?
Ja, absoluut. Omdat natuurlijk dat eten op de korte termijn heel effectief is om bijvoorbeeld even, dat kan ook even helpen om tot rust te komen. Of jezelf te troosten met eten. Er is zo sterk gekoppeld aan het eten nog. Dus dan is dat ook heel lastig om daar los van te komen en andere dingen te gaan proberen. En dat is ook heel spannend, want het is heel onbekend nog. Dus dat is, en dat eten is natuurlijk heel veilig en duidelijk. En dat is ook een manier wat op korte termijn even rust kan geven of je even troost. Dus ook een vorm van liefde kan geven.
Zeker.
Maar dat is uiteindelijk niet helpend op de lange termijn. En dat is dan steeds waar je probeert ook op in te zoomen met wat we dan ook doen. Hè, met die 5-jaar scenario goed voor ogen houden. Van maar dat eten brengt je op dat moment even die rust en die troost. Voor de korte termijn. En wat kan jij doen om voor de lange termijn toch, hè, je te richten op je einddoel van meer energie, lekkerder in je vel en die gezonde relatie met eten te creëren. Dus daarin te stimuleren om daar toch kleine stapjes in te zetten.
Ja, en wat ik ook vaak merk is dat als ze gaan eten, om kort even aan die behoefte te kunnen voldoen, dan vallen ze daar ook niemand mee lastig. Hè? Want jij hoeft niet je man te vragen en niet je kind of niet je moeder of niet je baas te vertellen. Terwijl als jij bij stap 6 wordt uitgenodigd om echt te kijken van hoe kan je nou aan die behoefte voldoen zonder te gaan eten. Ja, dan kan het zijn dat je misschien tegen je baas moet zeggen, ik, ik heb even te veel op mijn bordje. En dat maakt ze weer zo kwetsbaar. Of tegen je man te zeggen van, ik heb het nodig dat je me nu even knuffelt. En dat maakt ze kwetsbaar. Hè? Of ja. Ik heb het nu nodig om meer rust te hebben. Hè? Dus nou ja, de kinderen zijn me bij wijze van spreken even te veel. Dat vinden we ook heel kwetsbaar. Hè? Want we moeten een perfecte moeder zijn die alles aan kan.
Ja.
En ik merk dus ook dat als ze dus hun grenzen... Want vaak gaat het ook wel over grenzen stellen. Of inderdaad... In ieder geval hardop uitspreken waar ze behoefte aan hebben. En dat dat ook een hele hoge drempel is.
Precies, dat is al een hele grote stap om het te delen en het uit te spreken. Te erkennen aan jezelf en het te durven erkennen dat jij die behoeftes hebt en dat dat oké is. En dat dat je het ook waard bent om daar iets mee te mogen doen. Ondanks het ongemak wat het je geeft. Omdat het wel heel spannend is, want dat aangeven aan je partner, wat jij net zegt, of op je werk, is wel heel spannend. Dat vraagt wel iets van jou.
Ja, en wat is jouw ervaring mee? Waarom vinden mensen dit zo spannend? Ik bedoel, in de praktijk heb je de ervaring mee, maar misschien persoonlijk ook wel. Waarom vinden wij mensen dit toch zo spannend?
Ja, dat is een goede vraag. Hè? Dat is wat jij zegt, dat stukje, we zijn niet gewend. Ik denk ook wel een beetje deels door de maatschappij, de prestatiemaatschappij waarin we in zitten, om maar door te gaan te presteren en... We moeten het allemaal goed doen. Hè? Dus het stukje ook van de verwachtingen die je zelf oplegt. Het perfectionisme moet altijd goed gaan. En ik neem wel, met mij is niks aan de hand. En, dus dat stukje kwetsbaarheid tonen, dat is denk ik... dat is heel lastig. Dat vinden we eigenlijk allemaal heel lastig. En deze doelgroep met name ook om daar dus je grens te bewaken. En aan te geven wat je eigenlijk echt nodig hebt. Dat is gewoon, dat kan spannend zijn. En het heeft ook wel met jezelf, wilt je eigen, dan vind jij het jezelf waard om daarna te mogen handelen en daar iets in te mogen doen. Dat zal de ander wel niet zeggen. Bang voor afwijzing is ook natuurlijk een primaire behoefte. Dus dat we allemaal er graag bij willen horen en dat we niet dat we angst hebben voor om afgewezen te worden. We zijn allemaal, dat zijn ook onderliggende dingen die mee kunnen spelen, waardoor het zo lastig is om. Eigenlijk dit uit te spreken.
Ja, en dan merk je toch ook dat het een soort overlevingstechniek is geworden. Hè? Want net wat jij zegt, we willen allemaal eigenlijk natuurlijk dat de groep ons leuk vindt. Hè? En dat ze ons waarderen en ons zien voor wie we zijn. En daarom denken we soms inderdaad ja te moeten zeggen. Of toch ook nog even die shirtjes van de voetbalvereniging te moeten wassen. Hè? Want wat vinden anders die andere moeders daar wel niet van? Of, hè? En dat maakt dat we misschien dus over grenzen gaan. Hè? Die we niet vol kunnen houden. Hè? Om maar waardering. Of, hè? En dan wordt het zomaar een soort overlevingsstrategie, dat eten, waarbij je dan eigenlijk zegt, en nu ik. Hè? En de
Precies.
kunst is
dat
natuurlijk...
hoor ik het ook vaak zeggen. Ja. Oh, nu, s'avonds op de bank, nou ik even, met wat lekkers erbij. En lekker voor de tv, nu mag ik even. En dat is natuurlijk heel logisch. Dat is inderdaad eigenlijk dus een heel logisch gevolg van het gedrag. Als je altijd maar doorgaat en heel erg bezig bent met zorgen voor anderen of... En daarin jezelf een beetje vergeet. En dan is het einde van de dag, s'avonds, nou mag ik even lekker zelf bepalen wat ik doe. Ga ik lekker eten.
Ja.
En wat ik ook wel merk, wat daar van invloed op kan zijn, is... als er dan, dat zie ik ook wel vaak in de praktijk. Toch is het emotie te vaak wat je alleen doet. Ik weet niet of je dat ook herkent.
Ja.
Dat mensen dat doe ik vaak niet met anderen erbij. Nou ga ik even eten, omdat ik heel gespannen ben. Nee, want die sociale controle... heeft ook invloed. En blijkbaar merk ik ook wel dat de omgeving er vaak ook iets van vindt. Van als je te zwaar bent, die stigma's van, dan moet je maar wat minder eten.
Ja,
en
absoluut.
Vaak ook niet goed begrepen wordt hoe moeilijk het is om daar wat aan te doen. En dat kan ook wel in relaties zo zijn dat de partner vindt, je moet maar gewoon wat minder eten. En dat diegene of een vrouw of man zich wat onbegrepen voelt. En als ze dan alleen zegt, nou kijkt hij niet, nu doe ik het toch even.
Ja.
Dan ga ik toch maar even stiekem eten. Dus dat kan ook het versterken soms. Die reacties, die stigma's van de maatschappij,
Absoluut.
Maar ook wel binnen de relatie.
Absoluut. En dan wordt eigenlijk het gedrag ook weer versterkt, zeg jij. Om het dan, precies, toch te zien als een troostmoment of een moment voor jezelf.
Ja.
Terwijl dat eigenlijk natuurlijk niet zo is. Hè? Het is geen moment voor jezelf creëren. Tenminste, niet op de langere termijn.
Ja, en dat probeer je dan weer in te zoomen. Hè? Korte termijn zeker effectief, heel helpend.
Ja.
Maar daarna hebben we moe. En nou, uiteindelijk sta je nog steeds niet stil. Met structureel je behoefte aan die waardering of liefde of rust te vervullen, bijvoorbeeld.
Ja. Ja, ik had laatst nog een heel mooi voorbeeld van een man die binnenkwam. En hij gaf zelf ook wel aan langere tijd in de ontkenning te hebben gezeten. Maar hij wilde op dat moment openheid van zaken geven. Ik was stil en ik dacht, laat hem dan maar vertellen. En toen zei hij, met tranen in zijn ogen, hoe hij in het verleden wel eens gereageerd had op dat moment zijn ex-vrouw, maar toen nog zijn vrouw, die dan weer chocola moest of weer chip moest eten. Die had ook echt een probleem daarmee. Dat hij dan zei, mens, hou daar toch maar eens mee op. En hij begreep gewoon niet hoe lastig dat patroon voor haar was. Totdat ze dus gingen scheiden. Hij best wel heftig in de problemen kwam. En hij zegt, ik weet nu hoe het is om te verlangen naar drop, puur en alleen omdat je eenzaam bent. Hè? Dus dat die relatie zag hij gewoon. En dat emotioneerde hem ook heel heftig. Dus dat was ook wel voor mij weer een eye-opener. Van, het kan echt iedereen gewoon overkomen. Hè? Op het moment dat hij zich slecht voelt. Of dat hij zomaar een gewoonte aanleert. Hè? Want hij zegt, het is ook letterlijk gewoon voor mij de
mooi
manier.
Voorbeeld.
Mooi voorbeeld, ja. Hè? Om de avond maar door te komen. Om die eenzaamheid niet te voelen. Hij zegt, ik heb nooit geweten dat zo moeilijk te doorbreken is. Hè? Dus er zit er inderdaad een heel systeem omheen. Hè? Dat is wel even goed dat je dat inderdaad ook benoemt. En ik denk dat wat in de essentie ook goed is om even nog een keer te benoemen, is wat jij ook zegt, hè? Het eten is op korte termijn gaan voor die troost en dat stukje aandacht voor jezelf of dat nu-ik-momentje. Op langere termijn is stap 6 natuurlijk de uitnodiging om te kijken hoe ga je dat nu eigenlijk anders invullen. Hoe ga je nou dat moment creëren wat hetzelfde gevoel en effect heeft, wat het eten eigenlijk jou geeft, maar dan zonder dat eten. En wat jij heel mooi benoemde is, daar heb je eerst wat ongemak bij. Dat klopt, hè?
Absoluut, ja zeker.
Want op het moment dat jij zegt, nee mama, jij kan nu niet langskomen voor een kop koffie, want het is nu even mijn ochtend en ik doe nu even mijn dingen. Ja, dan is daar aan die andere kant misschien die teleurstelling van je moeder, die zegt, ja maar hè, ik zie je al bijna nooit, of hoe kunnen moeders dan reageren en ik wil gewoon even met je praten.
Ja.
En dat ongemak moet je dan eigenlijk even hebben om toch dat moment te creëren voor jezelf. En dat is wat je ermee bedoelde, toch, concreet?
Absoluut, ja. Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Of inderdaad, ik heb ook een cliënt in de praktijk die werkte als directiesecretaresse, werkte heel hard, gewoon een heel drukke, stressvolle baan. En die kwam dan thuis uit haar werk en dan was ze zo moe en dan was bij haar patroon dus ontstaan vanuit die lage energie vanuit toch wel wat stress nog te gaan eten. En zij had veel meer behoefte. Er was dus eigenlijk een disbalans tussen wat ze deed qua activiteiten en ten aanzien van opladen, ontspannen. En daar werd zij in deze twee stappen, 6-7, dus bewust van. En wat heeft zij gedaan? Het bij haar baas ook aangegeven. En wat haar heeft geholpen is bijvoorbeeld de stap om 5 uur eigenlijk de mails e-mail uit te zetten, zodat ze tussen 4 en 5 gewoon veel rustiger kon afsluiten. Dat alleen al hielp haar om die behoefte aan rust meer te creëren. En had ze ook veel minder die neiging dus om naar eten te grijpen toen ze thuis kwam.
Ja,
maar dat vraagt wel iets van je om dat dus aan je werkgever aan te geven.
Ja.
Wat op dat moment absoluut ongemakkelijk is en lastig kan zijn, want dan heb je het weer over je kwetsbaarheid tonen. Maar wat absoluut heel, heel helpend kan zijn.
Ja.
Voor haar hielp dat.
Dus stap 6 gaat eigenlijk ook over die kwetsbaarheid aangaan. Hè? Om op dat moment te kiezen voor dat korte termijn ongemak. Om op langere termijn daar dus gewoon heel veel uit te gaan halen. Zoals hè, dat voorbeeld van jouw cliënt. Die heeft daar op langere termijn dus heel veel aan gehad. Door die ene moeilijke stap te zetten. Van hey baas, moet je eens luisteren. Ik wil eigenlijk wel graag om 4 uur mijn mail uitzetten. En dat is even een heel moeilijk, lastig moment geweest. Maar door dat te doen, heeft ze nu al best wel op langere termijn daar baat bij. Hè? En dit is ook eigenlijk het moment waarop ik ook heel vaak zeg van, oh ja, dat ik dat even benoem. Hè? Van, hey, wat we nu gaan doen, heeft heel erg te maken met korte termijn je ongemak wat hebben. Hè? Accepteren, daarmee zijn. En toch te kiezen voor gedrag wat jou op langere termijn waarschijnlijk verder gaat helpen. En dan benoem ik altijd even heel kort van ja, het is geen happy, de peppy methode, zeg ik dan altijd.
Nee, ja, inderdaad. Het is gewoon niet leuk. Nee.
Ja, nee, dat is inderdaad. En we moeten dus ook vaak al even lachen. Want inderdaad, het is soms ook niet leuk, hè? Ja.
Nee, nee, want en dat dan deel ik ook wel mijn eigen ervaring. Want natuurlijk als mens willen we eigenlijk primair allemaal ons graag goed voelen. En dat we daar allemaal strategieën kan eten voor zijn. In te zetten om niet te hoeven voelen als we die onrust of spanning ervaren. Dan is ons brein eigenlijk heel erg snel geneigd om dingen te gaan doen om dat te vermijden en daarvan weg te willen. En dat ik ook daar dat lastig vind. En mijn strategie is om die kuil op te vullen met doorgaan, werken, werken, werken. Zo, dan hoef ik ook niet te voelen of stil te staan. En ja. Dat op de lange termijn natuurlijk ook niet helpend is. En ik daar ook dan wat in te doen heb in dat ongemak zitten en stilstaan wat ik eigenlijk nodig heb. En ik dat ook moeilijk vind.
En ook bang bent voor afwijzing en voor dat mensen het niet begrijpen. En dat, ik weet niet hoe jij dat ervaart in je persoonlijke leven, maar zowel in mijn persoonlijke als mijn professionele leven merk ik altijd weer dat op het moment dat ik het wel aanga en wel uitspreek en in een soort van in een acceptatiefase kom van oké, dan vinden ze er maar wat van of dan... Dan, maar ik moet nu echt voor mezelf kiezen. Hè? Dat als je die fase bereikt, dat tuurlijk, ik ga niet zeggen dat iedereen er altijd maar begripvol en fijn op reageert. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook naïef om dat uit te spreken. Maar er zijn ook heel veel reacties waarvan je dan denkt, oh, ben ik daar zo moeilijk over? Ken je dat ook?
Absoluut, absoluut. Ja. Jazeker. Hetzelfde als binnen het gezin, hè? Of naar mijn partner uitspreken van ik heb gewoon even... Ook even mijn tijd nodig voor mezelf. En dat is trouwens ook wat ik wel in mijn praktijk veel zie van mijn klanten. Die behoefte aan tijd voor jezelf. En dat lastig vinden om dat uit te spreken. Vind ik dus ook lastig. Maar ik besef wel als ik dat doe. Dat deed. Ook bijvoorbeeld aan mijn partner. Van, nou, ik wil even boven even lekker lezen. En succes heeft met de kinderen. Oké, is oké. Oh, inderdaad wat je zegt. Dat is dus, dat ging best eenvoudig. Ja, dat je dat zelf dan heel groot kan maken, terwijl het je heel veel kan opleveren, want daarna ben ik er weer met aandacht en is het weer goed. Ja. Dat jij zelf ook, je hoofd is ook heel goed om allemaal verhalen te verzinnen die niet per se altijd heel helpend zijn. Hè? Die kritische stem die je daar ook weer kan van weerhouden om te kiezen voor wat voor jou op dat moment belangrijk is.
Ja, absoluut. Ja, en ik denk dat we dan eigenlijk tot het tweede thema komen. De eerste is natuurlijk al van nou benoem maar eens en erken maar eens wat nou die behoeftes zijn. En probeer inderdaad, dat is een thema wat we dan aanspreken, Sanne, hè, van probeer dat korte termijn ongemak eens te hebben. Zodat je voor de lange termijn misschien wat stapjes kan gaan zetten. En van ons hoeft dat ook nooit grootse gebaren te zijn. We willen niet dat je een nieuwe baan gaat zoeken of een andere carrière gaat starten of een andere man.
He, mag.
Mag. Mag niet. Allemaal. Ja. Enkel probleem als je dat wenst. Maar het hoeft niet zo groot. Nee. Ik bedoel, kleine stapjes he, is ook al soms heel helpend om wat meer rust en ontspanning of meer je behoeften te kunnen nastreven. Maar inderdaad, het thema die jij nu aanhaalt is naast dat ongemak hebben, is het ook voor ons belangrijk dat de cliënt gaat inzien wat hij er zelf eigenlijk allemaal van vindt. Hè? Want inderdaad, het ongemak speelt een rol. Maar dat kritische, die kritische houding ten opzichte van dat jij behoeftes hebt, vinden wij ook heel lastig. Hè? Dat kom ik ook heel veel tegen. Mensen vinden gewoon wat van zichzelf op dat moment.
Ja, hè? Ja en daar bedoel jij ook van het zichzelf niet gunnen om die behoefte te vervullen, omdat die kritische stem daar iets van vindt.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, en je moet niet zo zeuren, je moet gewoon doorgaan. Niet precies. Klagen, maar dragen. Ik bedoel, we kennen ze allemaal. Ja, dat hè?
Ja, overtuigingen die daarin meespelen. Ik moet doorgaan, of ik moet niet zeuren, of het zullen ze wel niet denken. En dat soort woorden. Ja, klopt.
Ja. Ja, en mijn zus doet het ook, en mijn collega's kunnen het ook. Dus waarom zou ik het dan niet kunnen? Een hele kritische gedachtes. Ja. En hoe pak jij dat aan in de praktijk? Waar laat je ze dan mee oefenen?
Dan probeer ik daar zeker wel op in te zoomen. Met een bepaald gedragsmodel. Het heet het oude kind-volwassen model. Om ze het letterlijk laten ervaren in de praktijk. Dan heb ik dan 3 matjes van een oude kind-volwassenen. Om eens te laten ervaren van wat zegt dan die kritische ouder? En wat zijn dan die woorden die jij jezelf vertelt? Als je bijvoorbeeld primair dan die eetbui hebt gehad of dat je te veel hebt gegeten, door daar ook maar eens op in te zoomen. Wat zeg je dan eigenlijk allemaal tegen jezelf?
Ja.
En hoe voelt dat nu voor jou? En dat is eigenlijk best wel heel heftig wat je dan hoort. En stom, en je bent zwak, en het lukt je nooit. En waarom nou? En dus dat is wel heftige woorden. En dan probeer je ook... En werkt dat dan voor jou? Om je te richten op die gezonde relatie met eten? Of je op je einddoel te richten waarom je bent hier? Nou, nee, eigenlijk niet. Ik heb dat ook nog nooit ervaren. Zo'n kritische stem je ooit op de lange termijn heeft geholpen. En dat voelen ze dan op dat moment ook. Dat die kritische negatieve gedachten eigenlijk zijn. Dat helemaal niet helpend zijn. En ga en probeer eens dan op dat andere matje gaan we dan staan. Vanuit de volwassen positie met gezond verstand. Stel je voor, een goede vriendin van jou zit in diezelfde situatie. Wat zou je tegen haar zeggen? Nou, vervelend voor je. Wat kan ik voor je doen? En kan gebeuren. Je kunt het weer oppakken. Het zijn hele andere woorden komen dan uit diezelfde persoon. En dat is dan wel interessant. Hè? Dat we naar anderen dus veel milder kunnen zijn dan naar onszelf. En dus ook aanmoedigen om meer naar jezelf te mogen spreken. Hoe je ook naar die goede vriendin spreekt. Of naar je kind. Of noem maar wat. Ja. En dat voelt heel weer ongemakkelijk. Omdat je zo primair geneigd bent om zo kritisch te denken. En dus dat vraagt ook echt oefening. Maar dat is wel, denk ik, uiteindelijk lange termijn dus weer helpend om daarmee te gaan oefenen.
Juist. Ja, dus eigenlijk hè, wat wij dus actief in de behandeling uitnodigen, hè, is om inderdaad überhaupt dus wat meer te gaan verduren van het gevoel. Hè. Dat is eigenlijk onze stap 5 natuurlijk al. In het begin eerst eens met rustig ander gedrag te gaan doen in plaats van eten. En dan meer stilstaan bij je gevoel. En bij stap 6 nodigen we eigenlijk uit om dat nog meer te gaan verdiepen. Hè? Van, nou, mag dat ongemak er zijn om nu een keuze te maken richting jouw behoefte, die misschien heel ongemakkelijk voelt, maar wel op langere termijn meer brengt. En uiteraard, hè, dan gaan we op zoek naar die kritiek die ze daarover voelen en ervaren.
Ja.
En wat wij dan heel erg proberen met het oude volwassen kindmodel is om dat perspectief heel erg te veranderen. Hè? Van, kijk er nou eens vanuit een ander perspectief naar. En dan gaan ze daar eigenlijk mee oefenen. Hè? Van, okay, oh ja, het kan ook echt vanuit een andere positie benaderd worden. Ik ervaar altijd in de praktijk dan ook opluchting. Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar mensen kunnen heel opgelucht zijn. Als ze op dat andere perspectief komen te staan. Ja, zo, oh ja, tuurlijk.
Rustiger, opluchting en ja. Oké, dat het oké is.
Ja, dat het oké is, ja. Ja, en ook dat ze zeggen, jeetje, wat zit ik mezelf toch elke keer dwars. Hè? Dat ze dat ook heel erg beseffen. Ja.
Dan voel je ook echt die ruimte om te kiezen. Hè? Om anders te kiezen. En dat is denk ik heel mooi en ook nodig om met die stap 7 aan de slag te gaan. Dat je een keuze hebt. Dat je wanneer je structureel vermoeid bent of die onrust ervaart. En als je daar inzicht in hebt waardoor dat komt. Je hebt wel een keuze hoe je daar anders mee om kan gaan.
Absoluut. Ja, en ik denk dat het goed is even te vermelden. Het oude volwassen kindmodel is dus echt een van de technieken die je bij alle specialisten van emotie eten de baas eigenlijk voorbij ziet komen als je daar hulp vraagt. Ik heb samen met zakenpartner Sarah daar een animatiefilmpje van laten maken. En die zullen we even in de show notes zetten, toch? Dat is wel even leuk. Dan kunnen ze meteen ook even kijken van hey, ja, wat is dat dan precies en hoe zou mij dat kunnen helpen met het emotie eten.
Leuk.
Ja, je begint zelf inderdaad al over stap 7. Hè? Dat is natuurlijk de laatste stap van ons model. Mensen hebben dus echt inzicht gekregen in de triggers om te gaan eten. Ze hebben bij ons dan op dat moment geleerd om daar meer bij stil te staan. Meer te gaan voelen en ervaren wat er nou eigenlijk gebeurt in die situatie en waar hun behoeftes liggen. Nou, hè, bij stap 6 nodigen we ze uit om echt structureel ook wel met die behoefte aan de slag te gaan. En daar meer ruimte voor te maken. Ja, en dan komen we uiteindelijk uit bij stap 7, hè, waarin je natuurlijk inderdaad probeert met hun af te sluiten richting, okay, hoe kan het eigenlijk dat jij structureel gestrest bent? Hoe kan het dat jij eigenlijk altijd zo kritisch op jezelf reageert? Of hoe, nou ja, er zijn altijd wel een aantal thema's die dan heel helder naar voren komen. Hè? Hoe kan het dat je altijd moe bent, altijd zo veel van jezelf moet? Hè? Er zijn altijd wel een aantal thema's die continu weer in dat gesprek terugkomen, die je dan heel goed kan samenvatten vaak voor de cliënt. Hè? Ja, en dan is onze uitnodiging natuurlijk van, ja, wat wil je daarmee in je leven?
Precies.
Ja.
En voel je ook bereidheid om daar wat mee te gaan doen?
Ja.
Want soms is het ook een fase in iemands leven dat wat lastig of complex is, of er spelen andere dingen in het leven die wat meer ruimte en aandacht vragen. En soms kan het ook zijn dat wat intensievere hulp nog nodig is. Dat kan bij deze stap ook wel nog wel naar voren komen. Ik weet of jij dat ook wel eens herkent.
Ja, absoluut. Ja.
Wat ook oké is. En mooi aanvullend kan ook, vind ik altijd tijdens dit begeleidingstraject. Dat het mooi naast elkaar kan van bijvoorbeeld andere therapie of wat voor hulp dan ook. Dat het heel mooi kan aanvullen.
Dus jij zegt, het kan soms gaan richting extra verwijzing, waarbij iemand toch echt verdiepend aan de slag mag met zijn mentale gezondheid. Of keuzes die hij maakt in zijn leven.
Maar laat ja, ook, dat kan. Ja. Ja.
En laat ook stilstaan bij de cliënt die bijvoorbeeld zegt van ja, maar weet je, dit is nou eenmaal zo. Hier kan ik gewoon niks aan veranderen. Hè? Ik heb ook wel eens een cliënt gehad die zei van ja, nee, ik heb 2 kinderen met autisme. Ja, wat, hoezo structureel rust? Hoe moet ik dat doen dan? Weet je? Die raakte daar volledig de weg in kwijt, omdat ze dacht, ja, dat is toch helemaal niet op te lossen. Daar kan ik toch helemaal niks mee.
Ah, ja. En toen?
Ja, goede vraag. Wat heb jij toen gedaan, Judith?
Ja, precies.
Nou ja, ik denk dat wat ik eigenlijk standaard doe, wanneer zoiets opkomt, wanneer er echt wel, en dat, ik benoem wel vaak, dan zijn er vaak wel meerdere problemen. En deze vrouw, hè, die had en dus 2 autistische kinderen, maar was ook nog eens alleenstaand. Hè, dus man was niet meer in beeld. Dus dan is er vaak wel een context van problemen, waardoor het voor ze heel moeilijk is om uit die situatie te komen. Of ook echt geen mogelijkheid zien om uit die situatie te komen. Terwijl de situatie wel triggert om te gaan eten. Hè. Dus dat is eigenlijk waar je dan op vastloopt, om het zo maar te zeggen. Wat ik dan eigenlijk altijd doe, is ze toch even stilzetten bij... Ja, hoe lang denk je nog dat deze situatie nog aanhoudt? Hè? Hoe lang denk jij hier nog in te zitten? Dus ook echt even die langere termijn weer te laten voelen en ervaren. En in dit geval, ze rekende letterlijk uit hoe lang een kind nog thuis moest wonen voordat het enigszins het huis uit zou gaan. En dus ze had nog wel 10 jaar voor zich, om het zo maar te zeggen. Ja, en dus kan jij in die 10 jaar tijd, zei ik, dus eigenlijk niet veranderen. Kan jij dus niet het patroon van emotie eten doorbreken, zeg je nu tegen mij. Want zolang die situatie niet op te lossen is, kan jij dus blijkbaar niet stoppen met jezelf troosten met eten. Ja, dat zet mensen wel heel erg stil. Daar had zij ook even geen antwoord op. Daar is ze ook wel mee naar huis gegaan, zeg maar. Zo van, nou ja, daar moet ik echt even heel goed over nadenken. En pas eigenlijk toen ze weer terugkwam, kon ze zeggen van, ja, dat is dus niet wat ik wil. Maar ja. Ik kan dus die triggers niet oplossen. Nee. Dus op dat moment is natuurlijk heel erg de uitnodiging, hoe ga je vanaf nu met die triggers om? Als die triggers niet te verminderen zijn, en die triggers blijven de eerste 10 jaar in jouw leven, hoe ga jij dan die triggers vanaf nu aan? Hoe ga jij daarmee dealen? Want dat kan niet langer met het emotie eten. Zo heb ik dat toen bij haar ervaren.
Ja, mooi. Daarmee heeft ze dus wel ruimte gegeven. En is er ook bereidheid ontstaan om het anders te gaan doen. Ondanks de omstandigheden. Dat je toch keuze hebt hoe je daar anders mee om kan gaan. Daar heb je wel invloed op. En hoe klein... En daarin is het ook aan ons, denk ik, om weer ze te stimuleren om het heel klein te houden daarin. Want dan wordt er ook gelijk gedacht, misschien aan een hele dag gaan voor mezelf, of ik noem maar wat. Dat is in die omstandigheid wellicht helemaal niet haalbaar. Maar dat je net de hele kleine stapjes kunnen al heel helpend zijn. En alweer ruimte geven, waardoor je minder dat eten nodig hebt om als strategie.
Ja, precies. Ja, en daarin dus ook weer een keuze ervaren. Hè? Dus wat jij dus ook heel mooi eigenlijk net zei. Hè? Van wat ik net omschreef. Hè? Die vrouw die ervaren dus eigenlijk geen keus. En dat is toch ook wel een van de dingen die wij proberen te doen. Hè? Bij die afsluitende stap. Toch echt wel hun te laten stilzetten bij. Heb je echt geen keus of heb je toch een keus? Hè? En als ze die keuze weer ervaren. Ja. En het grappige is eigenlijk wel dat... Als ik evalueer, zeg maar, en mensen geven een feedback op hoe ze het programma hebben ervaren. En dat hoor ik bij meer van specialisten, ze bij jou ook. Dat ook een van de dingen is die ze opschrijven. Hè? Ik ervaar weer een keus. Heb jij dat ook?
Ja, precies. De regie. Hè? Ze ervaren weer dat ze de regie hebben. En dat sluit daar ook, denk ik, dat is dat. Hè? Want dan als je regie hebt, dan kun je dus kiezen. Hè? Dan voel je dus ruimte om te kiezen. En... In de evaluatie zie ik daar ook heel vaak veel meer die eetrust. Hè? Dus veel meer rust in dat eten. Mildheid, veel meer milder daarnaar kijken ook.
Ja.
En bewust kiezen.
Bewust kiezen, ja. Ja, dat vind ik altijd wel grappig. Mensen zeggen altijd van, ik wil gezond kiezen. En dan zeg ik altijd, wil je gezond leren kiezen of wil je bewust leren kiezen? Oh, wat is het verschil dan?
Ja.
Nou ja, en dan heb je dus eigenlijk al een heel mooi gesprek over, ja, ik zei gezond gaat natuurlijk ook weer over goed of fout. Hè? Wat is nou gezond eten, wat is niet gezond eten? Ik zei, nou, daar kunnen wij een uur mee vullen. Ik zei, en zelfs diëtisten komen daar onderling niet uit. Ik zei, maar we kunnen het ook hebben over een bewuste keus maken. En ja, af en toe iets ongezonds nemen, dat kan ook een hele bewuste keus zijn. En dan heb je soms mensen al wel dat je denkt, oh, maar radars draaien zie ik dan wel bij ze. Ja, ja,
ja. Ja.
Ja, maar daar wil ik nog kort even op terugkomen. Om ook, hè, want stap 6 en 7 gaat natuurlijk altijd een beetje ook over het overkoepelende geheel. Hè, dus om daar ook even, want we hadden het net even over die kritische stem. Hè, en dat wij inderdaad eigenlijk standaard in onze behandeling mensen van perspectief proberen te laten veranderen. Hè, om in een ander perspectief te gaan kijken naar zichzelf. Hier herken ik ook heel erg de eetregels in. Heb jij dat ook?
Ja, zeker vanuit de kritische stem zijn er allemaal eetregels van wat in de zin van hey, ik mag geen suikers, ik mag geen koekjes, ik mag dit niet. Maar ook, ja, dus ja, ja zeker. Dat is heel erg. En dat triggert ook weer heel erg vermoeidheid natuurlijk, want dan ben je er heel veel mee bezig. Dat kost heel veel tijd en energie om continu bezig te zijn met wat mag ik wel en wat mag ik niet eten.
Ja.
En alleen al door daar wat eetrust in te creëren, dus vanuit ander perspectief te leren kijken naar dat alles oké is, dat het gaat om bewust kiezen, dat al zoveel rust weer kan opleveren. Dus dat ook al de oorzaak kan wegnemen van bijvoorbeeld vermoeidheid. Omdat dat zie ik ook wel, dat ze daar ook meer energie overhouden.
Ja. Ja, precies.
De regels wat afnemen, van wat ze allemaal niet mogen van zichzelf. En wat natuurlijk vanuit de industrie wat allemaal verteld wordt wat je wel of niet moet eten.
Ja, hier zit ook dat goed of fout wat ik eigenlijk net benoemde. Hè? Van ik moet gezond eten. En inderdaad, het is niet zo dat als emotie eten bij mij binnenkomt, dat die standaard verstrikt zit in eetregels. Hè? Dat is niet bij iedereen zo. Maar als het al zo is, dan komt dat heel erg ook naar voren wanneer je inderdaad met die kritische stem, hè, met die kritische oude positie aan de slag gaat. Hè? Dat mensen dan ook ineens beseffen van, oh ja, doordat ik dan zo'n kritiek heb, komen ook die eetregels dus ook meteen heel erg om de hoek kijken. Hè? Van ik heb nu iets slechts gegeten, dus moet ik me weer aan de regels houden. Dat vind ik ook altijd zo mooi dat ze dat inzicht dan zo goed zien. Nou ja, samenvattend zouden we kunnen zeggen, wij nodigen je dus voornamelijk uit om te beginnen met je behoeftes dus uit te spreken. Hoe spannend dat ook is. Hè? En daarin erkennen wij persoonlijk, professioneel, dat het ook super spannend is en dat een stukje accepteren van dat ongemakkelijke gevoel ook is. Wij nodigen eigenlijk uit om dat perspectief te veranderen. Hè? Want op het moment dat je zegt, ja, maar ik vind er wat van dat ik die behoeftes heb. Hè? Dan proberen wij inderdaad dat perspectief om te buigen. Nou ja, kijk er eens vanuit een ander perspectief naar. Zou je zo ook op een beste vriendin of op een beste vriend reageren? Of reageer je eigenlijk alleen maar zo naar jezelf? En als laatste is natuurlijk onze uitnodiging van ja, hoe kan je nou structureel ervoor zorgen dat je die keuzes blijft ervaren. Hè? Dat er ruimte blijft voor kiezen voor jezelf en dus op dat moment ook voor een betere relatie met eten.
Ja.
Volgens mij hebben wij stap 6 en 7 nog goed besproken.
Ja, dat denk ik ook.
Mensen kunnen dus in de show notes terugkijken. En het oude volwassen kindmodel, dat is dus waar ik het net over had. Je met een ander perspectief naar jezelf kijkt. En mocht je naar aanleiding van deze podcast hebben geluisterd, denken van ja, ik kan daar wel wat hulp bij gebruiken. Er zijn meerdere specialisten. Dus we nodigen je dan uit om even te kijken op ons site bij www.emotieetendebaas.nl. En dan bij In Jouw Regio. Dan kun je kijken naar welke specialist bij jou hierin gespecialiseerd is. Nou, heb je gewoon veel aan de podcast gehad? Vond je het een leuke podcast? Fijn, deel hem. Maar deel hem niet alleen. Beoordeel hem ook echt even met sterretjes. Want hoe meer sterretjes, hoe meer eigenlijk andere mensen deze podcast kunnen vinden. Nou, en dan zeggen wij tot ziens, tot de volgende podcast.
Tot ziens.